Goedemiddag luisteraars van de kerktelefoon van de Nederlandse Gereformeerde Kerk. Op deze zondagmiddag waarop we het heilige avondmaal vieren. Mijn naam is Marcel Dijkstra en ik zal u de liturgie van deze middagdienst voorlezen. We beginnen met het zingen van Psalm 34, vers 4 en 9. Daarna komt een moment van stilte, votum en groet, waarna we vervolgen met het zingen van Psalm 66, vers 1 en 3. Psalm 66, vers 1 en 3. Nu krijgen we eigenlijk de inleiding op het avondmaal met het gebed en de nodiging. Daarna zingen we uit de eigen bundel, nummer 9, Ik geloof in God. Waarna we de viering van het avondmaal met elkaar hebben. Na het avondmaal zingen we uit gezang 358, vers 6. Dus gezang 358, vers 6. Aansluitend het gebed. De lezing, en de lezing is vandaag uit Openbaringen 21 en 22. De lezing komt uit Openbaringen 21 en 22. Daarna we volgen met de verkondiging. Na de preek zingen we gezang 114. Gezang 114. Gevolgd door collecte, gebed. En sluit het zingen van gezang 303, vers 1, 2 en 5. Dus gezang 303, vers 1, 2 en 5. Waarna de zegen volgt met het gezongen Amen. Ik zal nog even met u de liturgie doornemen. We beginnen met het zingen van Psalm 34, vers 4 en 9. Psalm 34, vers 4 en 9. Daarna komt stilte, votum en groet. Waarna we zingen Psalm 66. Psalm 66, vers 1 en 3. Er komt een blokje waarbij we beginnen met inleiding op het avondmaal, gebed en we krijgen de uitnodiging tot het avondmaal. Waarna we zingen uit de eigen bundel nummer 9. Uit de eigen bundel nummer 9. Aansluitend hebben we de viering van het avondmaal. Na het avondmaal zingen we uit gezang 358, vers 6. Gezang 358, vers 6. Komt het blokje met de verkondiging. We beginnen met gebed. Lezen uit Openbaringen 21 en 22. De preek. Na de preek zingen we gezang 114, gezang 114. Na dit lied is er een collecte, gevolgd door het gebed. Na we zingen gezang 303, vers 1, 2 en 5. Gezang 303, vers 1, 2 en 5. Maar aansluitend de zegen. We wensen u een gezegende dienst toe.
Marcel.
Het kan weer.
Goedemiddag, jongens en meisjes, zusters en broeders. Hartelijk welkom in deze dienst, waarin we opnieuw het heilige avondmaal zullen vieren. Ook een hartelijk welkom voor de gasten. We hopen dat u een goede tijd met ons hebt. Verder begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Organist is Simon Kadijk. Er is vanmorgen voorbeden gedaan voor de vervolgde kerk, onder andere in Noord-Korea, China en islamitische landen, en voor de koningin. De collecte is vandaag voor de diaconie. We gaan samen zingen Psalm 34, vers 4 en 9. En na votum en groet Psalm 66, vers 1 en 3. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we samen stil zijn. En stil geworden beseffen wij weer wie wij zijn en wie God is. En daarom zeggen wij dat wij onze hulp en verwachting zoeken in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet ophoudt met het werk dat zijn hand eenmaal begon. En deze God komt ons tegemoet met deze woorden. Genade is er voor u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest.
Amen.
Amen. Wij willen vanmiddag de viering van de maaltijd van de Heer voortzetten. En met het oog daarop nog een keer stilstaan bij wat de maaltijd voor ons betekent en hoe wij deze maaltijd kunnen en mogen vieren. En dan staan we vanmiddag vooral stil bij het aspect van verwachting. Christus heeft ons geboden het avondmaal te vieren totdat Hij komt. Zo lezen we in een van de formulieren die van oudsher bij het avondmaal gebruikt werden. Christus heeft ons geboden het avondmaal te vieren. Het is dus niet vrijblijvend. Zo van, nou, ik doe het als het me uitkomt. Of ik doe het als ik er zin in heb. Of als ik het denk nodig te hebben. Nee, het is een gebod. Jezus verwacht dat wij de maaltijd vieren. En wel totdat Hij komt. En wij genieten aan zijn tafel een voorproefje van de overvloed van vreugde die Hij toegezegd heeft. En zo krijgen we aan de tafel de smaak van Gods goedheid en van die overvloed van vreugde te pakken. En zien we dus met groot verlangen uit naar Jezus' verschijning in heerlijkheid. Wij zijn onderweg van deze tafel naar de tafel van het bruiloftsmaal van het Lam. En aan die bruiloftstafel zal Jezus de wijn met ons nieuw drinken. Zo laten we blij zijn, zegt Jezus, en vreugde bedrijven en Hem de eer geven. Want de bruiloft van het Lam komt. En tot dat moment vieren wij het samen aan deze tafel. Laten wij God om zijn geest vragen dat Hij wil geven wat wij ook geloven dat ons in dit avondmaal beloofd wordt. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, zend ons onderweg uw geest. Opdat wij onderweg naar die grote dag van het bruiloftsmaal van het Lam licht voor onze ogen hebben. Zodat wij kracht hebben om onderweg verder te kunnen. En elkaar hebben om samen op weg te blijven. Laat uw geest zo aan deze tafel ons Jezus Christus voor ogen stellen. En geef dat we door Jezus Christus aan deze tafel ook elkaar mogen zien. En dat we aan deze tafel zo mogen proeven wat het betekent om gemeente van u te zijn. Om discipelen van Jezus Christus te zijn. Om gasten te zijn aan het bruiloftsmaal van het Lam. Hier laten we aan deze tafel mogen proeven wat dat bruiloftsmaal inhoudt. En geef dat we zo het verlangen in ons hart krijgen om dat feest mee te vieren. Kom ons zo in uw geest tegemoet. Zo bidden wij in de naam van uw Zoon, onze Heer, Jezus Christus. Amen. Iedereen is welkom aan de tafel van de Heer die met heel het hart gelooft en ook daadwerkelijk met de mond en met de hand belijdt dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden en is opgestaan om onze rechtvaardiging. In dat geloof kunnen wij aan deze tafel aangaan en met elkaar de maaltijd houden. Dat geloof willen we ook met elkaar uitzingen. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We zingen nu ons geloof met lied E9.
Als er vanmiddag niemand meer is die met ons de dood van de Heer wil verkondigen, dan sluiten wij met deze tafel de viering van deze dag af. Het brood dat wij breken is een gemeenschap met het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het kostbare lichaam van onze Heer Jezus Christus is gebroken tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging is gemeenschap met het bloed van onze Heer Jezus Christus. Neem die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus is uitgegoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Vanuit deze viering mogen wij God dankzeggen met woorden en zometeen ook met ons lied. Maar we beginnen met de oude woorden van Psalm 103. Loof de Heer, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heer, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. En wat zijn die weldaden? Die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van de groeven, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Ja, barmhartig en genadig is de Heer, langmoedig en rijk aan goede tierenheid. Niet altijd blijft hij twisten en niet eeuwig zal hij toornen. God doet ons niet naar onze zonden. En hij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Integendeel, zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, Zo ver doet Hij onze overtredingen van ons. Ja, God is als een vader die zich ontfermt over zijn kinderen. Zo ontfermt God zich over wie Hem vrezen. En omdat God zo voor ons wil zijn, wil ik met mond en hart de lof van de Heer verkondigen vanaf dit moment tot in eeuwigheid. Amen. Laten we met die lofzegging nu ook een begin maken met gezang 358, daarvan het zesde vers. U wil ik danken, grote levensvorst, u hebt gestild mijn honger en mijn dorst. Uw kracht, uw leven daalde in mij neer. In uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.
Laten we nu samen bidden. Vader in de hemel, we hebben op deze dag geproefd wat u voor ons in petto hebt. Overvloed aan liefde en genade. Uw nabijheid. U bent ons zo dicht bijgekomen dat we u zelfs konden tasten en konden proeven. Heer, we danken u dat u ons zo de smaak van uw liefde en uw goedheid opnieuw gegeven hebt. Dat we mogen geloven dat u ons er echt bij wilt hebben op dat feest. Heer, laat het zo mogen zijn dat in ons dat verlangen groeit om op dat feest te mogen komen en om ook ons op dat feest voor te bereiden. Heer, laat uw geest ons daartoe aansporen. En laat uw geest ons zo ook laten delen in alles wat we in Jezus Christus al hebben. Geef dat zo zijn lijden en sterven en zijn opstanding ons deel mogen worden. Dat wij met hem sterven en met hem opstaan in een nieuw leven. En dat er zo aan ons en in ons iets zichtbaar wordt van wat u met ons allemaal vermag. Heer, wilt u zo ook bij ons zijn in deze dienst, op deze plek. Kom ons tegemoet. Zegen ons in uw aanwezigheid. En spreek tot ons. Ja, spreek tot ons hart. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. We lezen vanmiddag uit het Bijbelboek Openbaring. En dat doen we in het kader van een kleine serie over de christelijke toekomstverwachting. En we zijn nu toe aan deel 4 daarvan, de hemel op aarde. En dat valt dan, dat is de serie. En het thema van vanmiddag is de heilige stad. En daarover wordt gesproken in Openbaring 21 en 22. Aanvankelijk had ik het plan om er een paar gedeelten uit te lezen. Maar ik denk dat het gewoon goed is dat wij het in alle rust een keer lezen. Openbaring 21, we beginnen in vers 1. En we lezen door tot en met Openbaring 22, vers 5. En daar lezen we. Ik, dat is Johannes, degene die op Patmos zat, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi gemaakt heeft voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei: alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen: schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. Toen zei hij tegen mij: het is voltrokken. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint, komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend, hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel. Dat is de tweede dood. Een van de zeven engelen met de offerschalen die gevuld waren met de laatste zeven plagen kwam op me af en zei: ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam. En ik raakte in vervoering en hij nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan. De stad schitterde door Gods luister met een schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. Ze had een grote hoge muur met 12 poorten en bij elke poort stond een engel. En op de poorten waren namen geschreven, de namen van de 12 stammen van Israëls zonen. Vanuit het oosten gezien waren er 3 poorten, vanuit het noorden 3, vanuit het zuiden 3 en vanuit het westen 3. De stadsmuur had 12 grondstenen, met daarop de naam van de 12 apostelen van het Lam. Degene die met mij sprak had een gouden meetstok om daarmee de stad, de poorten en de muur op te meten. De stad was als vierkant, even lang als breed. Hij mat de stad met zijn meetstok 12.000 stadien, zowel in de lengte als in de breedte en in de hoogte. En hij mat de stadsmuur, 144 L, in gewone mensenmaat, die ook engelenmaat is. De muur was gemaakt van jaspis en de stad zelf was van zuiver goud, helder als glas. De grondstenen van de stadsmuur waren versierd met allerlei edelstenen.
De eerste was van jaspis, de tweede van lazuursteen, de derde van cornalijn, de vierde smaragd, de vijfde sardonyx, de zesde sarder, de zevende olifijn, de achtste aquamarijn, de negende topaas, de tiende turkoois, de elfde granaat en de twaalfde amethyst. De 12 stadspoorten waren 12 parels, elke poort een parel op zich. De straten van de stad waren van zuiver goud en schitterden als glas. Maar een tempel zag ik niet in de stad. Want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel met het Lam. De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig. Over haar schijnt Gods luister. En het Lam is haar licht. De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar hun lof. De poorten zullen overdag nooit gesloten worden. En nacht zal het er niet meer zijn. De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen. Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen. Alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het Lam. Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die 12 vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn, en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig. Want God de Heer zal hun licht zijn, en zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Tot zover de lezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De christelijke toekomstverwachting. Daar valt ongelooflijk veel over te zeggen. En we hebben er de laatste weken al het nodige over gezegd. Vanavond staan we stil bij Openbaring 21 en 22. Wat we daarin lezen. Het is onmogelijk om alles wat daarin aan de orde gesteld wordt, om dat hier uitgebreid te bespreken. Maar ik hoop wel bij een paar kernlijnen stil te kunnen staan samen met u. En daarnaast hoop ik op een paar details wat in te zoomen. Laten we even beginnen met een paar details. In de eerste plaats is dat het detail van het neerdalen. Het nieuwe Jeruzalem daalt neer. Zo meldt Johannes tot tweemaal toe. En het woord dat hier in het Grieks gebruikt wordt, wijst op een activiteit. Dus niet op het feit van hij is neergedaald, maar het nieuwe Jeruzalem is als het ware aan het neerdalen. Met andere woorden, God komt met zijn rijk ons tegemoet. Het komt naar ons toe. God komt, zoals de beweging steeds is in heel de Bijbel, naar ons toe. Wij gaan niet naar God, God komt naar ons. Dat doet God vanaf het begin van de schepping. Het is steeds weer God die naar mensen toe komt. Simpelweg omdat het mensen blijkbaar niet in het hoofd opkomt om naar God te gaan. Niet in het hoofd, laat staan in het hart. God komt naar ons toe. Ook met de toekomst. Onze toekomst is dat God in Jezus Christus naar ons toekomt, neerdaalt. Het nieuwe Jeruzalem komt zo naar ons toe. Een van de details om even bij stil te staan. Een ander detail waarvan het goed is dat we daar even bij stilstaan, dat vindt u iets verderop. In hoofdstuk 22. Hoofdstuk 21, het 27e vers. Alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen. Alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het Lam. Die uitdrukking komen we in het boek Openbaring vaker tegen. Het boek van het Lam of het boek van het leven. Met dat beeld wordt niets anders bedoeld dan mensen die geloven. Dus iedereen die in zijn leven gelooft in God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die is van harte welkom in die nieuwe stad die God tot ons laat komen. Krijg daar van harte toegang. Al die anderen die hier genoemd worden, bijvoorbeeld in hoofdstuk 21 vers 8, voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord enzovoort enzovoort, daar wordt ons het beeld getekend van degene die in zijn leven niet gelooft en geen rekening wil houden met God. De stad die neerdaalt is een stad bedoeld voor hen die geloven in Jezus Christus. Een laatste detail waar ik even op wil inzoomen, wat een beetje buiten de hoofdlijn valt, is het slot van het vers dat wij zojuist hebben gelezen. En dat is het slot van vers 8, dus van hoofdstuk 21. Waar gesproken wordt over een vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood. Een wat vreemde uitdrukking, maar daarmee wordt in het boek Openbaring niets anders bedoeld dan, mag ik het zo zeggen, het definitieve einde. Jezus noemt het de buitenste duisternis. Elk mens zal eenmaal sterven of in een oogwenk veranderd worden, zegt Paulus, als de Heer Jezus terugkomt. Maar elk mens zal één keer sterven. Dat is de eerste dood. De tweede dood is de buitenste duisternis, het buitengesloten worden, het ver zijn en verblijven van God. Geen toegang vinden in het nieuwe Jeruzalem. Dat wordt met die tweede dood bedoeld. Nou, even omdat ik me voor ga stellen dat dit dingen zijn waarvan u zegt van nou, daar loop ik meteen tegenaan. Wat wordt daar nou precies mee bedoeld? Dat is nu even neergezet. Ik wil nu eigenlijk naar de hoofdlijn van Openbaring 21 en 22. En die hoofdlijn is voor mij het beeld dat hier geschetst wordt van de stad, het nieuwe Jeruzalem. Het moet u haast opgevallen zijn dat deze stad aan alle kanten schittert en straalt. Het is bijna letterlijk allemaal goud wat er blinkt. Parels, diamanten, edelstenen. En als je de kleur van al die edelstenen bij elkaar neemt, dan heb je het palet van de regenboog zo ongeveer bij elkaar. Het is dus een ongelooflijk kleurig en schitterend geheel, deze stad. En van die stad wordt dus hier gezegd dat die even breed als lang als hoog is. En de meeste mensen maken daar als vanzelf een kubus van. Even breed als lang als hoog. Maar bijbels gezien, en zeker als je weet dat deze beelden voor een deel ontleend zijn aan een profeet als Ezechiël, die in hoofdstuk 40 tot en met 48 ook uitgebreid spreekt over een soortgelijke stad als die hier geschetst wordt door Johannes. Als je weet dat deze beelden komen uit de tijd van Ezechiël, Jesaja enzovoort, dan wordt er met dit soort steden ongetwijfeld niet gedacht aan een kubus, maar aan die piramidesteden die je in die tijd in het Midden-Oosten overal tegenkwam. Steden die inderdaad een grondvlak hadden van een vierkant en dan naar het midden toe als een piramide omhoog liep. Geen kubus dus, maar een piramidestad. Een stad die als het ware tegen een heuvel werd opgebouwd. Een stad op een berg. Dat is wat Johannes ons hier schetst. En als we even de maten van deze stad op ons in laten werken, dan ben je helemaal verbluft. Want de stad is in zijn lengte, breedte en hoogte 12.000 stadions lang. Want dat is het woord stadion. De lengte van een stadion. Nou, als we even de Kuip of de Arena nemen of het Philipsstadion hier, dan mag je dat 12.000 keer verlengen. En dat is dan de lengte van deze stad. De breedte is niet anders, de hoogte ook niet. Om u even een idee te geven van de afstanden. 12.000 stadions op een rijtje, dat zou ongeveer de afstand zijn van Amsterdam naar Lissabon. En als we dan in het vierkant een beetje doorgaan, dan komen we van Lissabon in Zagreb terecht, Kroatië. En van Kroatië kunnen we dan naar Helsinki. Dat is het grondvlak van de stad zoals die hier geschetst wordt. Gaat het nu om dat soort exacte maten? Nee, dat weten we wel uit Openbaring dat het daar niet om gaat. Maar als je dit soort getallen hoort, wil dat wel inderdaad indruk maken op ons. Het is een immense stad die ons hier voor ogen gehouden wordt. Een stad die imponeert. Waar je als mens als het ware vanzelf klein in wordt. En dit visioen krijgt Johannes dus als het gaat om de toekomst. Op datgene waar God mee naar ons toe komt. En dan gewoon even een vraag tussendoor. Is dit nou echt wat u en ik verlangen? Is dit nou ons ideaal plaatje van Gods rijk en Gods toekomst? Kijken wij met elkaar naar zo'n piramidestad uit? Ik kan me voorstellen dat men in de dagen waarin het boek als Openbaring geschreven is, blij was met het beeld van een stad in de toekomst. Want stad was in die tijd toch beeld van veiligheid, vrede, geborgenheid. In de stad kon je je toevlucht vinden. Zeker als het buiten de stad dreigde, oorlog dreigde. Dan kon je maar beter snel een goed heenkomen zoeken in de stad. Dus dat de stad voor de oosterling van die tijd het beeld is van veiligheid, vrede, een koninkrijk waar je goed kunt toeven, daar valt je wel iets bij voor te stellen. Maar hoe beleven wij de stad? Voor heel veel christenen, zeker als we nog praten over 50 jaar terug, was de stad eerder een goddeloze bende dan een plek waar je als christen nou naar moest verlangen. En ook nu zie je in de weekenden en in de vakanties de meeste mensen maar het liefst de stad ontvluchten. Niet de stad, maar het platteland. De natuur spreekt de Nederlander weer tot de verbeelding. Zo hebben we ook begrepen naar aanleiding van het programma Boer zoekt vrouw. Het platteland doet het goed. De stad een stuk minder. Misschien heeft de hedendaagse mens wel meer met het paradijs dan met het nieuwe Jeruzalem. En dan hebben we het nog alleen maar over de stad, over de buitenkant. Hoe kleurig en imposant en schitterend de stad ook mag zijn. Is dit wat wij verlangen? Is dit waar we naar uitkijken? Is dit iets waar we enthousiast over kunnen worden? Zit u te wachten op gouden straten? Wilt u leven in een metropool, een wereldstad die groter is dan alle wereldsteden van dit moment bij elkaar? Wat maakt deze stad voor ons eigenlijk aantrekkelijk? om de aantrekkelijkheid van dit nieuwe Jeruzalem te ontdekken, moeten we goed letten op wat deze stad nou eigenlijk maakt tot wat ze is. En daarvoor moeten we vers 11 lezen. Openbaring 21, vers 11. De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. De schittering, de pracht, de uitstraling van deze stad is God zelf. De stad schitterde door Gods luister. Alles in deze stad spreekt van God. En daarom wordt deze stad ook de heilige stad genoemd. Een stad die vol is van God. In alle toonaarden. Een stad die vol is van God. Geen tempel. Want een tempel zag Johannes in deze stad niet, zeggen vers 21 en 22. Een tempel ontbreekt. De hele stad is plek van God. Tempel van God geworden. God is overal in deze stad. Je komt als het ware niet om hem heen. Je kunt geen straat inlopen, geen hoekje omgaan, geen plein opgaan, of het spreekt van God. En midden in die stad, zegt hoofdstuk 22 vers 3, staat dan de troon van God en van het Lam. De stad die wij hier geschetst zien, is een tempel geworden. Heel de aarde is van Gods grootheid vol. De stad wordt dus gemaakt door Gods aanwezigheid. God die overal in schittert. En dan stel ik weer de vraag. Nu niet van zijn de gouden straten nu iets waar we naar verlangen. Maar verlangen wij naar een plek waar alles spreekt van God. Zijn wij daarop uit? En is dat waar we naar dorsten en hongeren? Dat alles, maar ook echt alles, schittert door de luister van God. Er zijn veel mensen, ook gelovige mensen, niet vooral op zoek naar een verbeterde versie van dit leven. Als het maar wat mooier en wat beter en wat meer schittert dan wat we nu hebben. Als inderdaad de tranen en het verdriet maar weg zijn. Als de oorlog verleden tijd is, kijk, dan zijn wij als mensen al gauw gelukkig. Wat ons betreft mag het nieuwe Jeruzalem wel een soort verbeterde versie van deze wereld zijn, zonder alle ellende. En dat mag het ook zijn. Want de bakstenen van onze steden worden hier edelstenen. En de tijdelijke bouw die wij hier hebben wordt een duurzame bouw met duurzaam materiaal, edelstenen en goud in het Nieuwe Jeruzalem. En de zon en de maan die hier van tijd tot tijd ondergaan worden vervangen door het licht van God zelf. En alles wat verwerpelijk is, zegt Johannes, komt er niet meer in. In de nieuwe stad. En deze stad kan in tegenstelling tot de meeste steden open zijn. De poorten gaan niet meer dicht. Het is er ook veilig als de poorten open zijn. Want alles wat verwerpelijk is, komt er niet meer in. In die zin is het nieuwe Jeruzalem inderdaad een verbeterde versie van de oude. Toch mag je met Openbaring 21 en 22 niet zeggen dat we daarmee het nieuwe van Jeruzalem gepakt hebben. Het werkelijk nieuwe van het nieuwe Jeruzalem, Datgene wat God ons ten diepste wil geven is zichzelf. God zelf woont bij de mensen. Dat is het hart van deze stad. Hij staat centraal. Het draait in het nieuwe Jeruzalem om hem. Alles spreekt van hem. En daar legt Johannes hier de vinger bij. Dat dat nieuwe Jeruzalem dus voor alles nieuw is in het feit dat God in alles schittert en blinkt. En het andere, dat wij het beter zouden kunnen krijgen, dat er een heleboel verdriet niet meer is. Zeker, dat hoort bij deze stad, maar dat is niet het eigenlijke van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde van het nieuwe Jeruzalem. Het gaat om God. En dat hij in die stad aanwezig is. Nadrukkelijk aanwezig is. Alles spreekt van hem. Oké, dat is dus onze toekomst. Dat we op een plek komen waar we letterlijk niet meer om God heen kunnen. Maar wat moeten we met zo'n stad? Wat moeten we nu aan met dat beeld? Waar is het God nu eigenlijk allemaal om begonnen? Als dit het hoogste doel is. Waar het God om begonnen is. Met zijn schepping. Met deze wereld. En met u en met jou. Is dat het in het leven van onszelf. In de schepping. In de kerk. Ja, overal maar om één ding draait. Om God. Dat is Gods bedoeling. En dat geldt niet alleen voor dan en straks, dat Jeruzalem dat komt neerdalen. Maar dat is eigenlijk iets wat God nu al aan ons wil geven. Het nieuwe Jeruzalem is aan het neerdalen, komt naar ons toe. In de geest ontvangen wij er al iets van. En wat wij op dat punt ontvangen is dus dat het gaat draaien om God. Hier en nu al, in uw en in jouw leven. Of zoals dat in een lied uit onze eigen bundel zo mooi staat. Heer, u bent mijn doel. Mijn doel is niet dat ik straks beter af ben. Mijn doel is niet een verbeterde versie van deze wereld. Mijn doel bent u. God zelf in het centrum van de aandacht van zijn gemeente. God zelf, niet wat hij geeft aan gezondheid, aan eten en drinken, aan alle mooie dingen, maar God zelf. Aandacht hebben voor hem. Voor wie hij is, voor wat hij zegt en voor wat hij doet. Stilstaan bij wat hij belangrijk vindt, wat hij wil en wie hij is. Misschien is dat wel het belangrijkste christelijke werk tussen aanhalingstekens. Aandacht hebben voor God zelf. Dat kan in stille tijd, persoonlijk, maar dat kunnen we ook samen. En dat gezamenlijke stilstaan bij God en aandacht hebben voor hem is zeker niet minder belangrijk dan dat persoonlijke stilstaan bij hem. Opmerkelijk is dat naast het beeld van de stad hier door Johannes ook het beeld van de bruid gebruikt wordt. En als het over de bruid gaat, gaat het altijd over de gemeente van Jezus Christus. Niet over een enkele gelovige, maar over de gemeente. Deze nieuwe stad is als de bruid van het Lam, die zich mooi opgemaakt heeft voor haar Heer. Dat zegt Johannes, heeft God op het oog. Dat er een gemeente is die straalt en schittert voor haar Heer. Die zich heeft mooi gemaakt voor haar man. En wat dat betreft zit, zonder dat Johannes daar nou zo expliciet over spreekt, maar wat dat betreft zit in dit toekomstbeeld, dit visioen wat Johannes ons laat zien, daar zit eigenlijk een soort pleidooi in om werk te maken van je kerkdienst. Om werk te maken van gezamenlijk je opmaken voor Jezus. En als je als bruid wilt weten waar je je man nou een plezier mee doet, dan luister je naar hem. En dan kijk je. En dan heb je aandacht voor hem. Loop je met hem op. En dan weet je wat je op je trouwdag aan kunt trekken. Waar je hem nu een plezier mee doet. En dan is, als er liefde in het spel is uiteraard, de bereidheid om alles uit de kast te halen als vanzelf aanwezig. Alles doen om je man te behagen. Alles doen om God te behagen. Dat is gemeentewerk. Waar doen we God nou feitelijk een plezier mee? Hoe kunnen we met God oplopen? God, u bent ons doel. Dat betekent op God gericht zijn. En wanneer kun je dat doen? Inderdaad, in kerkdiensten. Dan kun je als bruid van Jezus Christus samen aandacht hebben voor wat Hij zegt, voor wat Hij doet, voor wat Hij belangrijk vindt en voor wat Hij te zeggen heeft. En wie op God gericht is, komt niet even voorbij, maar staat inderdaad stil. Of hoogstens, je gaat wandelen. Prachtig beeld van de Bijbel altijd. Dat je wandelt met God. Wandelen is iets anders dan lopen. Lopen doe je om ergens te komen. Wandelen doe je om een ommetje te maken. Bij wandelen gaat het om het feit dat je samen bent. Je hoeft niet ergens te komen. Je hebt genoeg aan elkaar. Als wij zeggen, Heer, u bent ons doel. Het is ons om u begonnen. Dan gaat het om het samen zijn. Om de aandacht voor elkaar. Om bij elkaar te zijn. En dit is zo lastig voor ons als gelovigen. Om gewoon bij God te zijn. We zijn zo gewend aan het idee dat er wat moet gebeuren. Dat ademen we ook in onze tijd in. Het is allemaal activiteiten. Je moet vooral iets doen. Nee, niks doen. Bij God zijn. Niet druk zijn met van alles. Maar rust vinden bij God. Samen zijn. En dan vooral ook als bruid. Als gemeente. Gericht zijn op God. Want daar is het uiteindelijk allemaal om begonnen. Dat God weer bij ons wil wonen. Dat is het hart van het Nieuwe Jeruzalem. Dat God bij de mens is. Dat God bij de mensen is. Niet dat God druk in de weer is voor ons, of dat wij druk in de weer zijn voor God. Nee, dat we bij elkaar zijn. Daar is het God om begonnen. Dat laat God ook naar ons toe komen. En als daar God ligt, krijgt dat hier en nu al voorzichtig gestalt. Hoe verrukkelijk het is om gewoon samen bij elkaar te zijn. Als gemeente en als bruidegom. En dat wij zo met elkaar oog krijgen voor alles en wat daarin spreekt van God. Dat we oog krijgen voor zijn majesteit. Dat er besef is en ontstaat steeds meer van Gods liefde voor mensen, Gods liefde voor jou. En dat je zo groeit in aandacht voor Hem.
Zo wil God ons tegemoet komen. En daar wil God uiteindelijk ook uitkomen. Samen zijn. Dat is het hart van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is de kern van het nieuwe Jeruzalem. Een stad die vol is van de luister van God. Amen. Gezang 114. Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, een nieuwe aarde ontstond. Laten we dit gezang met elkaar zingen. Dan is er nu gelegenheid uw gaven te geven. Die zijn bestemd voor de diaconie. Laten wij nu samen het gebed bidden dat de Heer ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen van de pracht die God hier en nu al zichtbaar maakt aan zijn gemeente. Met gezang 303, daarvan de versen 1, 2 en 5. Het nieuwe Jeruzalem is neerdalend naar deze wereld en naar ons leven. Een beeld van Gods aanwezigheid en nabijheid in het leven van mensen. God geeft daar iets van mee in de zegen. Zo wil Hij ook in de komende week in ons leven dichtbij en aanwezig zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen.